106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Welkom terug zo na het nieuws. Wij zijn hier in de studio en Kotso Deku is nog even bij ons gebleven, want hij vond het wel erg gezellig hier. En inmiddels is Henk Polinder aangeschoven. Henk, welkom. Stel jezelf eens even voor onze luisteraars.
Ja, nou, zoals je zei, mijn naam is Henk Polinder. Ik ben universitair hoofddocent bij de faculteit elektrotechniek, wiskunde en informatica. Mijn vakgebied daar is elektromechanica. Dus hoe maak je van elektrische energie beweging, met een elektrische motor, bijvoorbeeld in een elektrische auto. Of de andere kant op, van beweging naar elektrische energie, zoals in de windturbine. Dus dat zijn de toepassingen waar ik in mijn onderzoek mee bezig ben. Als ik me verder voor mag stellen, dan is het belangrijk om te zeggen dat ik getrouwd ben en 4 zoons heb. In de leeftijd van 24 tot 17. Ik ben geboren en getogen in Nunspeet. Mijn accent laat waarschijnlijk al horen dat ik niet helemaal hier vandaan kom.
Ach.
Middelbare school gedaan daar in de omgeving en hier gaan studeren. En op de universiteit hier terechtgekomen. En daar ben ik eigenlijk altijd blijven hangen na mijn afstuderen en promotie. Ik heb wel eens buiten de deur gewerkt in deeltijd. Een poosje bij Philips gezeten in deeltijd. Een poosje bij een windturbinefabrikant gezeten in deeltijd.
Maar dat was het niet.
Tot nu toe ben ik steeds tot de conclusie gekomen dat de universiteit voor mij wel een hele mooie plek is.
Zeker. En is de TU staat over het algemeen niet bekend als een heel religieus fenomeen. Laten we heel eerlijk zijn.
Klopt.
En toch zit jij hier namens een christelijke vereniging. Of ja.
Ik zit hier namens Crux. Crux is, ik zou zeggen, een soort netwerk. Het is, er is geen formeel lidmaatschap of zo. Het is van start gegaan, een jaar of 8 terug, denk ik. Toen Kees Dekker en Hans Hellendoorn elkaar op een gegeven moment ergens tegenkwamen. En zeiden van, misschien is het wel goed om eens rond de tafel gaan zitten met christelijke docenten van TU Delft. Om elkaar te leren kennen, om elkaar wat te bemoedigen. En laten we dat gewoon eens proberen. En dan zien we wel of dat gaat lopen en wat dat wordt. Ze hebben toen wat mailtjes rondgestuurd naar christelijke collega's die zij kenden. En gevraagd om aan die christelijke collega's om dat mailtje door te sturen naar anderen. En zo een contactlijst op te bouwen. En op die manier was er in een paar weken een contactlijst met een stuk of 50 of misschien nog wel meer namen. Die uitgenodigd zijn voor in eerste instantie een lunch. Waar rond de tafel gegaan werd van iedereen stelde zich even voor. En iedereen vertelde even wat over waarom die daar was. Die eerste lunch was denk ik een man of 25 of zo. En toen is er besloten om in eerste instantie iedere maand. Later is dat de frequentie wat omlaag gegaan. Maar in eerste instantie iedere maand zo'n lunch te organiseren. Waar iemand een verhaal vertelde over een thema wat gerelateerd was vaak aan geloof of wetenschap. Of hoe je als christen op een universiteit bent. En vaak is er dan een introductie van 15 tot 30 minuten. En daarna een stukje discussie van met de andere aanwezigen. Op die manier is dat gaan lopen. De grote opkomst in eerste instantie gaf aan dat het groot succes was. En dat netwerk loopt nog steeds. Zoals ik al aangaf, is de frequentie wat lager dan in het begin. Maar ik vind het nog steeds heel erg leuk om daarbij betrokken te zijn.
Ja, daar kan ik me best wel iets bij voorstellen. Ik weet dat Kees Dekker is natuurlijk een tijdje terug heel prominent in het nieuws geweest. Omdat hij op dat moment heel erg bezig was met intelligent design. Dus daarmee profileerde hij zich toen echt. Ik weet wel dat toen ook best wel heel erg de discussie op gang kwam over hoe combineer je nou inderdaad geloof met, nou ja, zoals hier in Delft toch vooral de exacte of de natuurwetenschappen. Mensen zien daar toch vaak een soort conflict. Hoewel ik er zelf van overtuigd ben dat dat conflict er helemaal niet hoeft te zijn. Maar ja, hoe denk jij daar zelf over?
Ik zie ook niet zozeer een conflict. Ik ben christen en ik ben wetenschapper in die zin. En ik ben één persoon. Ik probeer dat ook bij elkaar te houden. Het is duidelijk dat er bepaalde velden in de wetenschap zijn waar af en toe wat spanning is. Schepping en evolutie is één van die spanningsvelden waar wel eens wat discussie over is. Maar ik denk dat een veel belangrijker tegenstelling is. De tegenstelling tussen, zeg maar, een soort materialistische levensovertuiging. Een levensovertuiging waarin je zegt van, alleen dat wat we kunnen zien en meten, dat is er en is er echt. En de rest is niet relevant. ten opzichte van een tegenover een levensovertuiging waarin je zegt van nee, ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde of meer, misschien ook wel daarbuiten, dat er een geestelijke werkelijkheid is waarin God een rol speelt. En voor mij is het heel erg logisch dat als je begint met te veronderstellen dat er niks meer is dan wat je ziet en meet, dat er God buiten een plaatje valt. Maar dat is niet mijn levensovertuiging. En die tegenstelling heb ik het gevoel dat veel meer speelt dan de tegenstelling tussen schepping en evolutie, bijvoorbeeld.
Nou, dat vind ik wel een hele interessante. Ik ben zelf een tijdje actief geweest bij een netwerk waar vooral mensen vanuit toch de alfa-wetenschappen, zeg maar, een beetje zich verzamelden. Hoewel er ook wel wat ingenieurs hier vandaan betrokken waren. Ik kreeg altijd een beetje de indruk dat Delftse studenten, nou generaliseer ik wel heel erg hoor, of heel erg rechtlijnig in hun geloof zijn, of zodanig van de verlichtingstheorie zijn dat ze eigenlijk het geloof min of meer hebben afgezworen. Ja, jij staat er duidelijk heel anders in. Maar is dat iets wat jij herkent?
Qua opvoeding denk ik dat ik een behoorlijk rechtlijnige opvoeding meegekregen heb van huis uit. Ik ben geboren en getogen in de gereformeerde gemeente, dus dat is een redelijk helder, dat is redelijk duidelijk hoe het is, zou ik maar zeggen. Voor mezelf is het ook best een proces geweest, waar Crux overigens ook best een rol in gespeeld heeft, om daar misschien wat genuanceerder mee om te gaan op sommige punten. Dat studenten, Delftse studenten, wel eens rechtlijnig zijn. Ja, daar zijn techneuten voor, hè? Exacte mensen.
Ik weet er alles van. Ik ben er meteen getrouwd. Dus niks ten nadele van, hoor. Ik kan altijd heel goed met mensen van de TU overweg. Dus wat dat betreft, jeetje.
Ja, vergeven, maar ik vind helemaal niks, Mechtel.
Gelukkig hebben we allemaal een eigen
Iedereen
smaak.
Heeft zijn eigen smaak, gelukkig.
Ik vond dit heel bijzonder. We praten even nog verder met Henk Polinder van de faculteit Wiskunde, Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Moet ik het wel goed zeggen, hier van de TU in Delft. Namens Crux hier in de studio. Wat is en doet... Nou ja, wat is Crux? Hebben we het eigenlijk al even over gehad. Maar wat doet Crux nou precies?
Het belangrijkste wat Crux doet is een aantal keren per jaar een lunch organiseren rond een thema. Mm-hmm. Waarin dus een spreker een verhaal vertelt en daar vervolgens discussie over is. Thema's die dan langs kunnen komen is bijvoorbeeld dat een van de leden van Crux, een van de deelnemers van Crux, wat vertelt over hoe ga je om met studenten. We hebben een keer een Crux bijeenkomst gehad over een boek van Charles Malik. Dat boek heette A Christian Critique of the University. Wat hele indringende vragen stelde over onze manier van universiteit zijn en onze manier van wetenschap bedrijven. Hoe universiteiten hebben heel nadrukkelijk christelijke wortels en daar is vaak niet zo heel veel meer van te merken. Wat is er onderweg allemaal gebeurd? Ik vond het best een boek om eens over na te denken. We hebben een aantal keren rond de tafel gezeten met de besturen van de christelijke studentenvereniging om elkaar te leren kennen. Een van de dingen die die studentenvereniging wel erg leuk vonden was dat we in het universiteitsblaadje Delta een paar jaren achter elkaar in september een advertentie gezet hebben van christelijke docenten heten alle studenten in Delft welkom. En iedereen is welkom om te komen praten over allerlei thema's, maar bijvoorbeeld ook over thema's rond levensovertuiging. Veel christelijke studenten ervaren dat wel als een steun in de rug. Ik heb ook reacties gehoord van ouders die daar heel erg enthousiast over waren. Dat hun kinderen toch niet op een totaal
wereldse
omgeving terechtkwamen. Andere thema's die langsgekomen zijn, is dat Andries Knevel heeft eens wat verteld over wetenschap in het publieke debat. Hij vond dat wij als christelijke wetenschappers veel te stil en veel te bescheiden waren. We moesten allemaal de barricades op, zou ik maar zeggen.
Een beetje à la Kees Dekker, gewoon...
Ja. Kees Dekker en Andries kunnen het erg goed vinden.
Nou, waarom verbaast mij dat op de een of andere manier dan weer niet?
We hebben wel eens stilgestaan bij het boek Veritas van Kelly Munro. Veritas is een beweging die de discussie op universiteiten over belangrijke levensthema's probeert te stoken, zou ik maar zeggen. Dus niet alleen de wetenschap, maar ook de vragen daarachter. Levensovertuiging daarachter. Wat is liefde? Waar komt het vandaan? Waar komt levensovertuiging vandaan? Intussen zijn er in Delft ook een paar keer van die Veritas fora geweest. Dus in die zin is dat hier ook wel terechtgekomen. Er zijn wel eens wat verhalen geweest over dingen die te maken hebben met sustainability. Meer duurzame manier van samenleving.
Tegenwoordig ook een studierichting natuurlijk binnen de TU.
Absoluut, ja, klopt.
Dus dat is ook wel iets voor jullie om daar op in te springen, denk ik.
Dat klopt. Ik heb net wat verteld over mijn eigen onderzoek. Voor een gedeelte is dat geïnspireerd. Komt dat terug uit een stuk levensovertuiging waarin ik probeer een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Dus in die zin is dat actueel. En is dat een thema wat dus wel eens terugkomt.
Iets als ethiek, is dat ook iets wat jullie... er is natuurlijk ook bijvoorbeeld tijdens de bankencrisis is er natuurlijk heel veel sprake van geweest. Er is op een gegeven moment zelfs een leerstoel financiële ethiek opgezet. Ik weet dat er een leerstoel ethiek binnen de TU bestaat. Er wordt natuurlijk via wijsbegeerte en management wordt er ook het een en ander aangedaan. Maar ethische thema's, doen jullie daar ook verder iets mee?
Niet zo heel expliciet. Ik heb de indruk dat we ons meer bezighouden met geloof. En wat betekent dat voor de manier waarop wij wetenschappers zijn op de universiteit. En uiteraard heeft dat een heleboel ethische implicaties. Het thema ethiek is niet een thema wat nou zo heel erg expliciet daarbij genoemd is. Wel zo dat iemand als Mark de Vries, hoogleraar reformatorische wijsbegeerte, even wel eens wat vertelde over wat hij doet. We hebben wel eens wat andere mensen uit die omgeving gehad, bijvoorbeeld van de VU, die bij ons verhaal verteld hebben. Maar niet zozeer expliciet dat thema ethiek. Ik ben het met je eens dat het een interessant thema is. En misschien is dat best eens goed om eens over na te denken. Want ook christenen staan bloot aan verleiding op allerlei manieren.
Absoluut, zonder meer waar.
Een ander thema wat eens een keer langsgekomen is inderdaad wat Kees Dekker heeft eens een keer wat verteld over zijn verandering van gedachtengang rond aanvankelijk intelligent design en nu meer theïstische evolutie. Ze heeft daar een verandering in zijn denken meegemaakt. En daar heeft hij wat over verteld en de motivatie daarachter. Het is een thema wat binnen Crux heel erg genuanceerd ligt. Er zijn mensen die heel erg dicht tegen het creationisme aanzitten. Er zijn mensen die, dat is Kees Dekker, heel erg dicht tegen evolutietheorie aanzitten. En blijkbaar kan dat elkaar toch op een gegeven moment verdragen.
Nou, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Ik heb op een gegeven moment bij het programma Songs of Praise op de BBC een interview gezien met de astronoom van de paus. En dat vond ik fascinerend. Want die man die kreeg de vraag van, ja, u bent astronoom. U bestudeert wetmatigheden in het heelal. Hoe kunt u dan in een god geloven? Op zich een legitieme vraag. Tenminste, vanuit een bepaald perspectief gezien. Maar zijn antwoord vond ik eigenlijk veel mooier nog. Hij zei, hoe kan ik dat niet?
Ja, vind ik het hele mooie.
Als ik die wetmatigheden zie en de perfectie die ik daar waarneem, hoe kan ik dan niet geloven dat dat geschapen is door mijn God? En toen dacht ik, jij snapt hem.
Ja, ik heb ook wel eens studenten plaag ik een beetje op deze manier door te zeggen van, ik vind dat je veel meer geloof nodig hebt om te geloven in evolutie dan in een schepping.
Oeh, dat vind ik geen om over na te denken. Henk, om even terug te komen op Crux. Crux is niet puur gericht op de TU. Klopt dat?
Crux zoals wij dat hier in Delft hebben, is Delft. Maar ja, het is inderdaad zo dat wat we in Delft doen toch wat aandacht getrokken heeft breder. En dat er op sommige andere universiteiten ook activiteiten zijn die een beetje op Crux lijken. Mm-hmm. In afgelopen augustus hebben we een bijeenkomst gehad in Delft, waarin mensen van andere universiteiten uitgenodigd zijn en waarbij we met z'n allen rond de tafel gezeten hebben van, wat gebeurt er in Delft en wat gebeurt er in Tilburg en wat gebeurt er in Amsterdam? En wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen we elkaar bemoedigen? Ik heb begrepen dat er intussen ook twee Crux-achtige bijeenkomsten in Utrecht geweest zijn. Crux in Utrecht noemt zich Crux Utrecht. Dus die hebben de naam overgenomen. Op de VU in Amsterdam heet zoiets de VU Verhalentafel. Mm-hmm. Wordt een beetje getrokken door Peter Roelofsma. Dus er zijn meer plaatsen in het land waar dit soort initiatieven wat vorm krijgen.
Dat geeft dus ook wel aan dat het toch iets is dat ook op andere plekken in Nederland leeft, denk ik.
Dat denk ik ook. En ik hoor met enige regelmaat van wetenschappers vanuit andere plaatsen van we zijn toch wel jaloers op hoe dat gaat in Delft met zo'n crux. Dat is toch wel heel mooi.
Ja, want ik zat even op de website te kijken en dan zie ik toch een behoorlijke lijst verspreid over de verschillende faculteiten. Ik denk dat dat wel iets heel moois is.
Absoluut. Die advertentie waar ik het wel net over gehad heb, daar staan zo'n 30 namen van 30 wetenschappers op. Maar dat is niet de hele lijst. Er zijn een ongeveer even grote groep die zoiets heeft van wij hoeven niet op zo'n lijst in een advertentie. En daarnaast hebben we ook nog een lijst van ongeveer 30 promovendi en postdocs die niet als wetenschapper op zo'n lijst staan, maar wel degelijk ook met crux belangstelling hebben en af en toe hun gezicht laten zien.
Nou zei je net van er zijn op dit moment geen nieuwe grote activiteiten gepland. Maar heb jij nog wensen voor activiteiten? Dat je zegt, dat is nou een thema dat mij zo na aan het hart ligt. Daar wil ik graag met mensen over van gedachten wisselen.
Uiteraard zijn die er altijd. Ik heb net vandaag nog weer een paar uitnodigingen verstuurd naar wat wetenschappers met het idee van ze hebben die zin om eens naar Delft te komen. Lans Bovenberg en Heiko Valken bijvoorbeeld. Daarnaast is het ook heel erg mooi, vind ik zelf, om gewoon iemand zijn verhaal te laten vertellen die in Delft tot geloof gekomen is. Dat hebben we ook wel eens gedaan. Een Chinees die naar Delft gekomen is voor een stuk onderzoek en in die tijd hier tot geloof gekomen is. En daar gewoon een stuk persoonlijk verhaal over vertelt. Van wat beweegt zo iemand nou? Nou, daar heb ik nog wel iemand voor die ik eigenlijk nog even een mailtje moet sturen. Zit ik nu te bedenken.
Kijk, we inspireren hier iedereen gewoon weer tot grootse daden.
Dus ja, dat soort dingen.
Hartstikke mooi. Hey, ik vond het ontzettend leuk dat je hier wilde zijn. Ik weet dat het op een nogal korte termijn was dat we je vroegen.
Klopt.
Maar hou ons op de hoogte van interessante activiteiten. Want dan kunnen we ze ook in de kerkagenda weer vermelden. Jan, heb jij hier zometeen nog een mooie gedachte voor ons toevallig?
Ja, ik wil nog wel wat met de luisteraars delen. Pater Deku, fijn dat u er was. Bedankt voor de interessante gesprekken.
Zeker.
En, ook bedankt.
Ik heb weer veel geleerd.
Ja, we hebben veel geleerd. Dus Henk, we hebben de tune even niet nodig, denk ik. Hè. We gaan gewoon zo door naar de gedachte van de week. Ja, luisteraars, gedachte van de week. We zijn natuurlijk in een nieuw jaar begonnen. Dus ja, ik zou u kunnen lastigvallen met allerlei wijsheden voor het oude of voor het nieuwe jaar. Niet doen, geen tegeltjeswijsheden. Wat mij altijd fascineert als ik naar de schrift kijk, als ik de Bijbel opensla, dan is dat het na kerst, dan wordt er in sneltreinvaart de eerste 33 jaar van het leven van Jezus afgehandeld. Dat begint met zijn geboorte uiteraard. En dan komt er heel snel wel achteraan de vlucht naar Egypte. En de opdracht in de tempel, de besnijdenis, de doop gaan we dus nu langzaam krijgen. De bruiloft van Kana hebben we al gehad, dit eerste optreden. En dan al heel snel kom je uit dat Jezus zijn eerste leerlingen roept. Aan zijn weekend staan we stil bij de doop van Jezus. Ik vind het altijd fascinerend, dat verhaal, dat Jezus blijkbaar bij de Jordaan komt. En daar is al wat aan de hand bij de Jordaan. Hè? Daar is al een andere man bezig die oproept tot bekering. Johannes de Doper. En ik heb ooit eens een film gezien, zo'n massaspectakel uit 50 jaar met een Bijbelverhaal. En dan zie je bij zo'n rivier, of dat de Jordaan is, dat weet ik niet, zie je massa's mensen staan. En plotseling komt er een man, beetje aangeschenen door schijnwerpers, met een verblindend witte jurk aan. Hè? Een mooie vent met een mooie bos haar. Dat is dan Jezus. Maar het opvallende is, en daar gaat het me eigenlijk om, dat Johannes altijd over zich heen verwijst. Hè? Van, nee, ik ben niet degene die jullie verwachten, hij daar. Hè? Of in een andere evangelie, zie het lam Gods daar. En leerlingen lopen achter hem aan. Heer, kunnen wij kijken waar u verblijft? En de initiatierite in het christendom is nog steeds de doop. De doop. Doop met water. Ik zeg altijd tegen kinderen als ik over de doop vertel, we dopen niet met cola of met chocolademelk. Nee, we dopen met water. Omdat dat in Jezus' tijd het symbool was van leven. He, waar water was, daar was leven. Dus het feit dat men koos voor water, dat aan de andere kant, ene kant heel bedreigend is. He, de zondvloed, het verhaal van Mozes, bedreiging van het water. Aan de andere kant ook levengevend in zo'n woestijnomgeving waar Jezus leefde. Levend water. En als we aan de doop denken van Jezus, dan staan we ook stil bij onze eigen doop. Ik doe dat altijd in mijn vieringen, dan sta ik stil. Mensen denken eens na hoe dat was toen je zelf gedoopt werd. De meeste van ons weten dat niet meer. Hè, want vroeger werd je gedoopt als je kind was. Ik ben 8 januari geboren en ik ben 10 januari gedoopt. Want stel dat het kind zou sterven, wat in mijn generatie nog wel eens voorkwam in de kinderjaren. Ja, dan had je in de katholieke kerk had je dan een probleem, want dan kon je niet in gewijde aarde begraven worden. Dus ik vind zo'n verhaal wat we aanstaande zondag gaan horen, het verhaal van de doop van Jezus, altijd weer een goede opstap om even bij onszelf, bij onze eigen doop stil te staan. Wat betekent het om gedoopt te zijn? Om gedoopt te zijn met water en met de Heilige Geest. Want dat zegt het verhaal ook. Er daalt een duif neer op Jezus en het helemaal klinkt een stem. Dit is mijn zoon, mijn welbeminde. Hè? Luister naar wat hij te zeggen heeft. En dan weten we dat we gedoopt zijn met water en met de Heilige Geest. Dat we kinderen van God zijn. Door die doop zijn we kinderen van God geworden. Hebben we het enorme voorrecht om kinderen van God te zijn. Luisteraars, laten we daar eens bij stilstaan. Wat het betekent om kind van God te zijn. Amen. We gaan ook gelijk afsluiten. Want Henk zit te wijzen dat we in tijdnood komen.
Oh oh.
We wensen u een hele goede zaterdag, een hele goede zondag.
Zeker.
Dank nog een keer aan de gasten. En wij zeggen gezamenlijk
vrede en alle goeds.